Maar je hoeft daarvoor niet naar Brussel te gaan. Beersen. Overal waar een man of een vrouw van God is, die weet wie ze zijn in Christus, die weten dat ze autoriteit hebben gekregen over elke boze macht, dat ze autoriteit hebben gekregen, halleluja, over de vloek, amen, dat we die kunnen binden in de naam van Jezus en dat we de zegeningen van God kunnen loslaten. Elke man of vrouw die dat beseft, amen, is een wandelende zegening, is een wandelende tempel, amen. Het is het huis van de Heer. Het huis van de Heer is geen gebouw, het huis van de Heer is zijn lichaam. Amen. Het is zijn lichaam en mijn lichaam bedoelt de Heer. Het is zijn extensie van zijn liefde hier op aarde. Amen. God gaat geen engelen sturen om het evangelie te prediken. Hij gaat ons sturen, want we hebben het gehoord. En het is de bedoeling dat we zijn armen zijn. Amen. Dat we zijn voeten zijn, dat we zijn hart zijn. Halleluja. Hij is het hoofd. Hij leidt ons. Amen. Daarom dat je maar beter kunt luisteren naar het hoofd. Dan weet je naar waar je naartoe moet gaan. Dan zal je altijd succesvol zijn in de Heer. Johannes hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 6. Amen. Dank de Heer voor technologie. Als je Bijbel niet bij hebt, kan je meevolgen op het scherm. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Bethanië. Of Bethanie. Het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Amen, tot hier. Ik zou graag vandaag een boodschap prediken tot jullie met als titel: waarom het oponthoudt? Waarom wachten? Wie van jullie houdt van te wachten? Waarschijnlijk niemand. We leven in een generatie die het gewoon is om alles direct te kunnen krijgen. Het internet, online kopen, raadplegen van informatie, je mening direct kunnen delen met miljoenen mensen. Alles gaat supersnel. Alles is direct beschikbaar en leverbaar. Sociale media heeft ervoor gezorgd dat we direct een fanbase, dat we volgelingen kunnen opbouwen. Dat we likes kunnen krijgen, maar we kunnen ook dislikes krijgen. Het wachten op informatie behoort tot het verleden. Alles tegenwoordig is supersnel en alles is direct. Het heeft ons zelfs zo geconditioneerd in onze hersenen dat we ook alles snel willen. We verwachten dat alles snel komt. Wachten en genieten van momenten wordt nog moeilijk voor deze generatie, omdat ons brein zo geconditioneerd is dat alles instant gratification wordt het genoemd. Immediate gratification, directe bevrediging. Ons brein wordt het meer en meer gewoon, maar dat houdt natuurlijk ook heel veel nadeel in. We kunnen niet meer genieten van de stille momenten. We kunnen moeilijk nog genieten van een wachtperiode. En God heeft bepaald dat er periodes zijn in ons leven dat we moeten wachten. Dat we in de wachtkamer moeten zitten, maar hij heeft daar een bedoeling voor. De bedoeling is wanneer we niet direct krijgen wat we zoeken. Wanneer we niet direct antwoord krijgen op onze gebeden. Wanneer het niet gebeurt, mogen we niet direct op zoek gaan naar iets anders. Vandaag de dag, als je als jonge man of vrouw in een relatie gaat, u hoort waarschijnlijk de cijfers. Relaties lopen vandaag snel op de klippen. Mensen raken elkaar sneller en sneller beu. Omdat het offer dat men moet brengen om relaties bijeen te brengen, dat offer is men minder en minder snel geneigd om te brengen. Want er zijn er tenslotte nog zoveel anderen die onze noden kunnen bevredigen. Als deze het niet lukt, ja, dan gaan we wel op zoek naar. Dat is de gedachtegang tegenwoordig. Mensen zitten op zo'n drukke tijdschema's. We moeten overal ergens zijn en op tijd zijn, want we hebben een agenda. En oh wee, als we in de file geraken en we moeten wachten. Niemand houdt van te wachten. Niemand houdt van te wachten. We willen direct resultaat. En vele mensen trekken die lijn ook door naar religie, naar God. Ze denken God 1 minuut de tijd te geven in de dag van hun drukke dag om te repareren wat gebroken is in hun leven. En als ze niet direct resultaat zien, dan gaan ze op zoek naar een andere God. Maar God is geen Sinterklaas. ben hier om te zeggen dat God geen Sinterklaas en geen kerstman. En het is niet omdat je aan de juiste touwtjes zit te trekken dat opeens de zegeningen uit de hemel komen gevallen. Amen. Dat is een leugen. God is geen valse God die je kan benaderen op je eigen manier. Hij heeft zijn manier van werken met zijn schepsels, met zijn zonen en dochters. Want hij weet wat het beste is voor ons. Hij uiteindelijk weet als een goede vader wat het beste is voor ons. En er gaan momenten komen in je christelijke wandel waarop het lijkt alsof God te laat is. En je bent aan het wachten. En je ziet niets. En je hoort niets. En je voelt niets. En het mirakel waarop je al zo lang hoopt en waarvoor je al zo lang bidt, gebeurt maar niet. En het is alsof het stil is aan de overkant. Ik heb zo'n momenten meegemaakt. Ik denk waarschijnlijk dat jullie zo'n moment hebben. En waarschijnlijk misschien in zo'n moment zitten. In de wachtkamer. En je vraagt jezelf af. Waarom dat oponthoudt? Waarom dat wachten? Nu, er kunnen verschillende redenen zijn waarom God je gebeden niet beantwoordt. Daar gaat mijn preek eigenlijk niet over. Ik wil u in ieder geval meegeven. Vraag God voor wijsheid. Hij zal het u openbaren. Waarom uw gebeden niet beantwoord worden. Jacobus zegt het, als iemand wijsheid tekort komt, vraag hem God ervoor en het zal hem gegeven worden. En hij zegt dan ook verder, sommige hun gebeden worden niet beantwoord omdat je zelfzuchtig bidt. Je bidt voor jezelf, je bidt niet kingdom minded, niet koninkrijk gericht. Er zijn verschillende redenen waarom je gebeden niet beantwoord kunnen worden. Maar in ieder geval, vraag voor wijsheid. Wees bereid ook om te horen naar de wijsheid van de Heer. Want God zal het u geven, wees daar zeker van. Het staat in de Bijbel. We kunnen staan op zijn woord. We hebben in het begin gelezen het verhaal van Lazarus. Wel, Lazarus was ziek. En Jezus zat in Jeruzalem. En Lazarus zat in Bethanië. Nu, Jeruzalem en Bethanië was niet zo ver uit elkaar. Het was eigenlijk heel makkelijk van Jezus om er naartoe te gaan binnen een dag. Maar Lazarus was zo ziek dat ze enkele... Wie hadden ze nou weer gestuurd? Eens even teruglezen. Was het nou Martha? Maar in ieder geval, ze kwamen naar Jezus en ze zeiden, Jezus, uw vriend is ziek. Een andere vertaling zegt, Heer, degene die je lief hebt, is ziek. Dat is een beetje emotionele manipulatie. Hè? Ze komen naar Jezus toe, ze weten wat Jezus kan doen, ze weten en ze hebben gehoord van zijn wonderen en mirakels. En ze komen naar hem toe en zeiden, weet je nog, Lazarus, die dat jij heel graag ziet, hij is ziek. Ze wisten wat hij kon doen. Ze verwachten van Jezus een mirakel en ze proberen hem te manipuleren om te komen en om te bidden zodat hij genezen kan worden. Al goed dat Jezus niet direct had gereageerd, want hij had tegen de wil van de Vader gereageerd. Het was in de wil van God om niet direct te gaan, maar om te wachten. Want in vers 4 lezen we, toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Amen. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus, maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Jezus hield veel van Lazarus, maar toch bleef hij nog 2 dagen wachten, ook al was Bethanië niet zo ver af. Waarom wachtte Jezus? Waarom dat oponthoudt Jezus? Wel, ik stel de vraag, waarom moest Jozef zo lang wachten in de gevangenis om dan uiteindelijk de eerste minister te worden van Egypte, als we helemaal terug gaan naar het Oude Testament. Waarom moest David zo lang, jaren en jaren, als herder door het leven te gaan, terwijl hij de volgende koning was, gezalfd om de koning te worden. Maar het duurde jaren en jaren eer hij de positie kon bekleden. Waarom hebben zoveel mannen en vrouwen van God jaren moeten wachten, eer dat ze hun belofte, eer dat ze hun bevrijding, eer dat ze hun genezing werkelijkheid zagen worden? Het is omdat God is steeds op tijd. Het is niet omdat hij te laat is. Het is niet omdat hij ons wil pesten. Het is niet omdat hij wil zien, ja, een keer zien hoeveel geduld dat ze gaan hebben. En over 10 jaar ga ik eindelijk sturen. Wat dat ze. Nee. Wij moeten geduldig zijn, sowieso. We moeten vasthouden aan ons geloof. En de tijd gebruiken in de wachtperiode om onze relatie met hem te versterken. Want de reden van het oponthouden is omdat God zichzelf wil openbaren tijdens de wachtperiode. Halleluja. Hij wil zichzelf openbaren. Op een nieuwe manier. Op een grotere manier. Op een diepere manier. Je denkt dat je God al kent, vergeet het. Amen. Wacht maar tot je 10 jaar moet wachten en je gebeden worden niet beantwoord. Dan ga je God beter leren kennen. Je gaat doorheen een vallei moeten gaan. Je gaat doorheen een woestijn moeten gaan. Hoe je het ook mogen noemen. Je gaat doorheen stormen moeten gaan. En dan ga je God zijn sterke en zijn lieve hebbende kant en zijn genadevolgende kant. En dan kan je na de rit zeggen van God is trouw. God is goed. Halleluja. Ik was niet altijd geduldig. Ik was niet altijd trouw. Maar ik heb nu geleerd. Halleluja. Als ik trouw ben, ik kan eindelijk zien wie Hij is. Halleluja. Blijf trouw en blijf vastberaden en vasthouden aan je geloof. Want God is nooit te laat. Hij zal zijn trouwheid laten zien. Het is zoals we gisteren hebben gehoord. De predikant zei gisteren ook. In het begin, toen je pas tot het geloof komt, alles is vers, alles is nieuw. Halleluja, God raakt je aan, je krijgt zegeningen die je niet voor mogelijk houdt. Je wordt gedoopt, je hebt het gevoel dat je rein bent en je bent gewassen en één met de Heer. En halleluja, er zijn allerlei fantastische dingen die gebeuren. Maar dan, het nieuwe gaat snel, hoe moet ik zeggen, de gevoelens gaan snel weg, want het echte leven komt binnen. Amen. En je wordt groter en groter in geloof, je wordt volwassen in geloof. En er komt een moment dat God zegt, oké, je bent nu geen kind meer, je bent nu volwassen. Dus kinderen die smeken, kinderen vragen voor alles. Kinderen, vroeger een kind, als ze hun veters niet kunnen knopen, jij als vader, je gaat het doen voor hun. Maar er komt een moment dat je ze het zelf moet laten doen en zeggen van, kijk, ik heb het nu al veel keer voorgedaan, probeer het nu eens zelf. En hetzelfde met christenen, halleluja. In plaats van altijd maar te gaan naar Jan en alle man voor gebed enzovoort, is het tijd om zelf te gaan en zeggen van, Heer, hier sta ik, er is niemand rondom mij, ik wil je beter leren kennen. Niet de God van pastor Bart, niet de God van zuster Vivian, ik wil u mijn God maken, mijn Heer, mijn God, halleluja. Ik wil u beter leren kennen als mijn persoonlijke redder, mijn persoonlijke vriend, halleluja. Niet langer kind meer, maar volwassen worden en... Bij de ene gaat dat al wat rapper dan bij de andere. Maar het is, hangt af van uw bereidwilligheid. Amen. Uw honger, uw dorst. Halleluja. Uw geloof in wat Hij heeft gedaan. Amen. Johannes 11, vers 14. We gaan eens verder lezen hoe dat het verhaal verder gaat. De apostelen zeggen, Jezus zou er wel naartoe gaan. Het is al gevaarlijk enzovoort. Jezus zegt, ja, maar hij is aan het slapen, ik ga Lazarus wakker worden, wakker maken. Toen zei hij hun ronduit, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de andere, laten we ook maar gaan om met hem te sterven. Nu, ik weet niet in welke toon dat Thomas dit zei. Wel zei hij het heel stoutmoedig en heel met veel moed. Laten we samen gaan met hem sterven. Want we wisten in die stad was er veel tegenstand. En ze wouden er niet helemaal graag naartoe gaan. Ofwel zei hij het op een zekere sarcastische toon. Oké, laten we dan maar gaan. Dan kunnen we met hem sterven. Want we moeten nu eenmaal Jezus volgen. Ik weet niet hoe het geval was. Maar in ieder geval was wat tegenstand. Maar Jezus zei, ik was blij dat ik niet direct ben gegaan. Maar dat wachten had de reden. Zodat jullie nu tot... geloof kunnen komen. Het belangrijkste in je leven is tot geloof komen in de reddende kennis van wie Hij is. Al de rest is allemaal circumstances, omstandigheden om u te leiden om tot geloof te komen. Halleluja. Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hem te troosten, nu hun broer gestorven was. En toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Amen. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Wie mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Nu, tot hier. Ze hadden allemaal een beperkte openbaring van wie Jezus was. Een openbaring van wie hij was en wat hij kon doen... was beperkt. Jezus had autoriteit gekregen van God, want hij is God als mens, halleluja, over alles van de duivel. Zelfs over de dood. Halleluja. Hij had de autoriteit gekregen. Nu, de mensen hadden hem al zien genezingen doen. Ze hadden al melaatse zien genezen. Doven de oren, blinden de ogen zien openen enzovoort. Maar dit was een speciaal geval. Dit was een man die al 4 dagen in het graf lag. Dat is niet iemand die zo 15 minuten dood en als hem tot leven komt. Oh, hij was misschien toch niet helemaal dood. Nee, nee. 4 dagen en was al aan het stinken. 4 dagen in het graf. Dit was de reden waarom Jezus nog wachtte. Zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En de andere mensen tot een diepere openbaring van hem zouden kunnen komen. Halleluja. Zelfs Martha die kwam, zei, ja Heer, ik weet, alles wat je nu vraagt zal ik. En zegt, ja, je broer zal opstaan. Ja, ik weet het Heer, hè. Op de laatste dag zal hij uit de samenmelderes. Nee, dat wil ik niet zeggen Martha, ik ben de opstanding en het leven. Ik, diegene die in mijn geloof zullen eeuwig leven. Geloof je dat? Ja, Heer, ik geloof dat u de Messias. Ze zei wel, ja, maar later zullen we lezen. Dat het toch niet zo helemaal een ja was. Zodra Maria, vers 32, op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, Maria kwam nu ook naar Jezus, viel ze aan zijn voeten neer. Zijn we nog meer? Oh, sorry. Vers 32. Ons 11, staan allemaal in de lijst. 32 tot met 39. Ja. Dus Maria komt nu ook, dat is de zus van Martha. Hè? Ze viel aan de voeten van Jezus neer. Ze zei, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Dus ze hebben allemaal geloof in wat hij kan doen, zolang dat hij maar niet dood was. Dan was het in orde geweest. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren, weeklaagden. En dat ergerde hem. En die bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden, kom maar kijken, Heer. En Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden. Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei, haal de steen weg. En Martha, de zuster, weet hij, die Martha die straks zei, ja Heer, ik geloof, u bent de zoon. Zuster van de doden zei, maar Heer, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. Allemaal hadden ze de gedachte van de Heer dat hij mirakels kon doen die tijdsgebonden zijn. Maar eens dat het dood is, is het gedaan. Dat hebben we nog nooit gezien. 4 dagen, Lazarus dood, hij is al aan het stinken. Dat gaat niet meer. God is groter dan tijd. God is groter dan dood. Hij is de genezer. Hij is de alfa en de omega. Hij is het begin en het einde. Halleluja. Halleluja. Hij kan alles buiten onze verbeelding. En hij wou zichzelf zo gaan laten tonen, dat hij zelfs autoriteit heeft over de dood. Want enkele weken later, of enkele dagen later, zal hij zelf opstaan uit de dood. Amen. Halleluja. Jezus zei tegen haar, vers 40. Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je... En toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. Halleluja. In een van de Bijbelstudies die ik ooit heb gegeven over dit onderwerp, heb ik nog gezegd, Jezus zegt specifiek de naam van Lazarus. Als hij had gezegd, doden, kom naar buiten, had heel de kerkhof naar buiten gekomen. Hij was allemaal opgestaan en uit een grafspelonk gekomen. Maar hij is specifiek, Lazarus, en enkel jij, de rest zullen moeten wachten. Kom naar buiten. En de dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen ontwikkeld, gewikkeld. En zijn gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei tegen de omstaanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Amen. Wat voor sommigen onder ons een wachtkamer lijkt te zijn, wat een oponthoud lijkt te zijn, is voor God een manier om achter de schermen bezig te zijn, om ons te leiden en te positioneren, om ons te brengen, halleluja, naar een dieper begrip van wie hij is. En de vraag is, blijf ik in de wachtkamer en blijf ik vasthouden aan het geloof en zeg van, Heer, halleluja, ik weet niet waarom dit allemaal gebeurt. Ik weet niet al die problemen rond mijn hoofd en al die zorgen waarom. Ik weet één ding, ik zie nog geen resultaat, maar ik weet één ding. Ik dank u dat u bent gestorven voor mij. Ik dank u, halleluja, dat u een God bent die van me houdt en die compassie heeft met mij en die me wil leiden, Heer. En als u meer van uzelf wil openbaren naar mij toe in deze situatie, stel ik me daarvoor open, Heer, om u beter te leren kennen. Halleluja. Dank u Jezus. In een wachtkamer komen er dingen naar boven die je niet wist dat er zaten. Frustraties en depressies en andere karaktertrekken die nog niet helemaal weg en afgelaten zijn, afgelegd zijn. Amen. Dat is de bedoeling, want God wil zich laten zien sterk. Amen. Dank u Jezus. Hem leren kennen is eeuwig leven. En daarvoor moeten we soms door een wachtkamer gaan. Jezus zei, dit is het eeuwig leven. Mij leren kennen, halleluja. God leren kennen en de Zoon, halleluja. En als we daarom situaties moeten ondergaan om ons te doen laten wachten, om zo hem beter te leren kennen, laat het zo zijn. I don't mind the wait. Ik vind het niet erg om te wachten. Als je zo kunt gaan in een crisis, ik vind het niet erg. Ik zie niet direct het resultaat en ik weet ook niet waarom. Maar de Heer weet waarom, hij zal het aan me openbaren. Amen. Halleluja. Al goed dat in Handelingen hoofdstuk 1 vers 4 en 5... Jezus was opgestaan uit de dood en de leerlingen kregen onderricht voor hem voor 40 dagen. En hij zei tegen zijn leerlingen, hij zegt, ga niet weg uit Jeruzalem. He? Blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zult gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Amen. Jezus zei, kijk mannen, er is nog iets groter. Ik ben opgestaan, maar jullie zullen iets ontvangen. Jullie zullen niet meer letterlijk met mij wandelen naast mij, maar jullie zullen mij in je hebben als de Geest. En dat is veel groter, want zo kan ik de levens en de harten van miljarden mensen veranderen in plaats van hier fysiek als één op aarde te zijn. Maar jullie moeten wachten tot de belofte van de Vader. Bid en wacht. Nu, goed nieuws, je hoeft niet meer te wachten, want de Heilige Geest is uitgestort op de dag van Pinkst. En vandaag, de Heilige Geest is beschikbaar voor ieder die erom vraagt. Amen. Maar zij moesten wachten tot de dag van Pinksteren. Al goed dat ze hebben gewacht. Stel je voor dat sommigen hadden gezegd, toen dat ze 10 dagen aan het bidden waren en misschien aan het vasten, en dat er een paar zouden zeggen van, zeg dat wachten man. Hij had gezegd, we moeten wachten. Maar hoe lang moeten we eigenlijk wachten? Die Heilige Geest, wanneer komt dat? Duurt hier na al een week. Ik begin honger te krijgen. En sommigen hadden misschien gezegd van, kom, we zijn hier weg. En uiteindelijk waren er 120 die niet erg vonden om te wachten. En ze werden beloond, want op de dag van Pinkst, we lezen het in Handelingen hoofdstuk 2, daalde de Heilige Geest neer. Zij die bleven wachten en hopen en geloven op de Heer, zijn woord, werden beloond met een nieuwe openbaring. Een nieuwe openbaring van God. God in hun, Geest in hun. En de gemeente werd geboren. Wachten is een goede karaktertrek om te hebben als christen. Abraham, je kent het verhaal van Abraham. Abraham had een belofte. Hij had een belofte. God kwam naar hem toe en zegt, Abraham, ik pak u van alle families, alle mensen op aarde, pak ik jou eruit, u en uw vrouw, om een grote, fantastische naast, zo talrijk als de sterren aan de hemel en zandkorrels op de zee. Zo ga ik je zegenen. En Abraham dacht van, dat is straf. Hè? We zijn al alle twee oud en dat marcheert hier allemaal niet meer zo goed. Maar oké, zul God maar geloven. Maar tussen de tijd dat God de belofte had gemaakt en de belofte van God ging hem een zoon geven en het uiteindelijk uitkwam, is 25 jaar. God deed deze belofte wanneer Abraham 75 jaar oud was. Maar de klok tikte. En Abraham, ook al was hij een man van geloof, werd verleid door zijn vrouw Sarah om zijn bijvrouw te nemen en een vrouw van haar te krijgen om zo Gods belofte een handje te helpen, als je snapt wat ik bedoel. En Ismaël werd geboren. Omdat iemand niet kon wachten. Amen. En pas op, ik veroordeel die man niet. Hè. Ik zal waarschijnlijk misschien ook hetzelfde hebben gedaan als ik in zijn schoenen was. Hè. 75 jaar oud. Zijn vrouw ook al zo oud. Dat mag niet meer te lang duren. Hè. En Ismaël werd geboren uit deze periode van ongeduld. En het werd een zoon, wat dat ze noemen, naar het vlees. En niet naar de belofte. Een zoon, een natuurlijke zoon, geen spirituele zoon, zoals de Bijbel het kan zeggen. Abraham was 86. Hij had dus, laat me rap rekenen, 11 jaar toch gewacht, maar dan werd het ongeduld te veel en Ismaël werd geboren. En toen Abraham 99 jaar oud was, kwam God terug opnieuw langs met zijn belofte. En hij zei, een zoon zal u geboren worden. Het is niet Ismaël, het is niet langs uw bijvrouw Hagar, maar het zal zijn langs uw vrouw Sara. En Sara hoorde het en ze begon te lachen. Want Sara was ondertussen al 90 jaar oud. En haar moederschoot was dood, zoals de Bijbel zegt. En Abraham dacht ook, ik ben 100 jaar dan volgend jaar. En ze begonnen te lachen. En God zei, omdat je ermee lacht, hè, noem je zoon Isaac. Dat betekent lachen. Hè? Zodat telkens als je die naam zegt, wanneer dat hij geboren wordt, dat je zal herinneren. Hè? Niet lachen met mijn beloftes. Mijn beloftes zijn ja en amen. En 25 jaar, toen dat hij 100 was. Lang wachten, hè? 25 jaar lang. Kreeg hij uiteindelijk Isaac. God was trouw. En zelfs ook al was zijn vrouw onvruchtbaar en de baarmoeder dood, bij wijze van spreken, God maakte het levend. Zoals met Lazarus. God maakte het levend. Waarom zo lachten? Waarom 25 jaar wachten? Wel, er is een reden voor. Ken je het verhaal van God die vraagt daarna aan Abraham om zijn zoon Isaac te offeren aan hem? Hij heeft dan uiteindelijk zijn zoon, de beloofde zoon, 25 jaar opgewacht. En dan wanneer hij een tiener is, ik weet niet hoe oud hij was, in ieder geval een jonge man, vraagt God om zijn enigste zoon te gaan offeren aan hem. Omdat de andere natie rondom hem, die deed allemaal van die ongoddelijke immorele praktijken, die gooiden hun kinderen in het vuur ter ere van de God. En God wou Abraham zijn geloof op de proef stellen. Om te zien of hij er ook mee wou doorgaan. Maar weet je, Abraham had 25 jaar ervaring met wachten. En hij begon God te kennen. En hij begon op God te vertrouwen. En hij wist, als ik dit doe, ik zal het doen. Op de een of andere manier, ik krijg mijn zoon terug. Want dit is de zoon van belofte. En uit die zoon gaat een grote natie komen. Ook al gaat hij het doen, ik weet op de een of andere manier, de schrijver in Hebreeën zegt, Abraham wist op de een of andere manier, God kon hem terug uit de dood toen laten opstaan. En Abraham had dus 25 jaar lang ervaring in de wachtkamer opgedaan, om uiteindelijk te weten dat God steeds trouw is. Hij had zijn les geleerd van ongeduld. Hij wist, ik ga het doen, want God is steeds trouw aan zijn woord. En uiteindelijk kent het verhaal zich aan de berg op. Hè? Het is allemaal symboliek. En van Jezus die uiteindelijk in de plaats van ons als offer, als het lam Gods wordt geslacht. Amen. En op het moment dat hij het mes wil heffen en neerslagen, zegt God, stop Abraham, niet doen. Ik heb nu gezien. Amen. En hij werd gerechtvaardigd omwille van zijn geloof in de trouwbaarheid van God. Vele mannen en vrouwen van God werden op de proef gesteld van een gedeelte. Kijk naar David, Psalm 13, broeder Jon. En ik eindig hiermee. Psalm 13. Nu, onthou. Abraham, David, zijn allemaal mensen die leefden in het oude verbond. Zij hadden niet de beloftes die wij nu hebben in Christus. Zij hadden niet de belofte, Jezus zei, ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit afvallen, ik zal steeds bij je zijn. Ik zal in je zijn. Ik zal je dopen met mijn geest. Zij hadden dat niet. David had dat niet. David stond onder de wet. De wet van gehoorzaam aan mijn wet, zegening. Gehoorzaam niet aan mijn wet, vloeken. Ja, we staan niet meer onder wet. Prijs de Heer, Jezus heeft de wet vervuld. Halleluja. Alle zegeningen zijn ja en amen in hem. En elke vloek is aan het kruis genageld door de Heer. Halleluja. We leven nu door één geloof. Weten wat hij heeft gedaan voor mij. En uit dat geloof leef ik mijn vruchtbaar en heilig leven. Amen. Maar in ieder geval, David, terug om David te komen. David had ook zo zijn momenten van worstelen met ongeduld. Zie naar deze psalm, heeft hij geschreven. Psalm van David. Hij zegt, hoe lang nog, Heer? Je moet dit voorstellen, dat hem al jaren zit te wachten. En vijanden die hem aanvallen, allerlei dingen die gebeuren in zijn leven. Iedereen zit achter hem aan en hij is dan de koning, de gezalfde koning. En hij denkt, van hoe lang nog, Heer? Heb je dat ook al eens gevraagd? Zult u mij vergeten? Hoe lang nog? Verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet oversteld dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, wordt misschien een beetje kwaad. Heer mijn God, verlicht mijn ogen dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen, mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. En dan komt het keerpunt. Maar ik vertrouw op uw liefde. Ja. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. Is dat niet een beetje contradictorisch? Hij begint eerst te klagen. Hé, Heer, waar zit het? Maar dan zeg je dat. Oké, maar Heer, vergeet wat ik heb gezegd. Ik vertrouw op uw liefde. U heeft mij geholpen. Dat is oké. Kom tot de Heer met je geklaag. Kom tot de Heer en zeg, oké. De Heer begrijpt het. De Heer begrijpt het. Hij is niet offended. Hoe zeg je dat? Hij neemt geen aanstoot. Dat je zit te klagen. Hij wilt zich openbaren. Zolang dat je maar kunt zeggen op het einde van Heer, ik vertrouw op uw liefde. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen. Omdat u uiteindelijk mijn redding heeft gebracht. Ik zal zingen voor de Heer. Want u bent mijn redding. U bent mijn vreugde. Halleluja. Zolang dat je maar eindigt met je klacht op de Heer. Met een gebed. En met een bevestiging van wie hij is. Snap je wat ik wil zeggen? Als je dat niet doet, ga je in je negatieve spiraal verder en verder. En om het duur gaat er zoveel zelfmedelijden krijgen. Iedereen is tegen mij. En God aanhoort mij niet. Zelfs God is tegen mij. Ik ben een nietsnut. En we gaan nog meer en meer naar elkaar. En de duivel zit te zeggen. Ah, yes. Die heb ik goed liggen. Die begint op zichzelf te leunen. Die begint meer en meer naar zichzelf te kijken in plaats van naar de Heer. En dat is wat de duivel wil. Dat je naar jezelf kijkt. Dat je naar je omstandigheden kijkt in plaats van naar de openbaring die God wil dat je krijgt. Amen. Halleluja. Kunnen we allemaal recht staan in Jezus' naam. Amen. God is een goede God. Halleluja. U bent een goede God, Heer Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Halleluja. Halleluja. Zij die aan het wachten zijn op een bevrijding. Als je aan het wachten bent op een genezing. Als je aan het wachten bent op een woord of een profetie. Of een omstandigheden dat je wilt dat veranderen in je leven. Wacht niet op iets dat je kan krijgen. Maar terwijl je wacht, wacht op Hem. Positioneer jezelf. Laat je leven niet geleid worden door toeval. Neem het heft in handen en zeg, Heer, er is iets dat je mij wil leren hier. Er is iets dat ik moet je beter leren kennen. Amen. Laat het niet overgaan en laat ondergaan niet alles in het leven. Maar weet wie je bent en weet dat er een reden is in de naam van Jezus voor je oponthoud. Leer hem beter kennen. En zijn goedheid en zijn liefde. Leer iets kennen over zijn karakter. In plaats van te focussen op hetgeen je wil hebben. Heer, ik heb een woord nodig. Heer, ik heb geld nodig. Heer, ik heb een goede baan nodig. Heer, het komt maar niet. Ik wacht hier al een half jaar. Nog altijd geen baan. Stop. En zeg, Heer Jezus, halleluja. Ik wil je beter leren kennen. Ik wil je kennen als mijn voorziener. Ik wil je leren kennen dat je steeds trouw bent. Halleluja. Ik wil je kennen doorheen je woord, Heer. Halleluja. U heeft gezegd, ik zal je niet afvallen. Ik zal je niet verlaten. Wel, ik zal je ook niet afvallen, Heer. Ik zal je ook niet verlaten. In de naam van Jezus. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is goed. God is trouw. Hij is nooit te laat. Amen. Halleluja. Hij wil je dat leren. Door te wachten. In de naam van Jezus. Halleluja. Laten we een plaats vinden in de naam van Jezus. Halleluja.